Vervolgens openen we samen opnieuw de Heilige Schrift. En we doen dat deze morgen in het Oude Testament, in de profetie van Jesaja, hoofdstuk 60. Lezen we de versen 1 tot en met 9.
Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Doch over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Hef uw ogen rondom op en zie, die allen zijn vergaderd. Zij komen tot u, uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. Dan zult gij het zien en samenvloeien en uw hart zal vervaard zijn en verrijkt worden, want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden. Het Heer der heidenen zal tot u komen. Een hoop kemels zal u bedekken, de snelle kemels van Midian en Eva. Zij allen uit Scheba zullen komen, goud en wierook zullen ze aanbrengen, en ze zullen de overvloedigen lof des Heren boodschappen. Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden. De rammen van Nebajot zullen u dienen. Zij zullen met welgevallen komen op mijn altaar. En ik zal het huis mijner heerlijkheid heerlijk maken. Wie zijn deze die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Want de eilanden zullen mij verwachten en de schepen van Tarsus vooreerst om uw kinderen van verre te brengen. Hun zilver en hun goud met hen, tot de naam des Heren uw Gods en tot de heilige Israëls, terwijl hij u heerlijk gemaakt heeft.
Zo'n oude gevangenis die gebruikt werd in Oost-Duitsland. Het is al een hele tijd geleden, maar het huidige Duitsland is een hele lange tijd gedeeld geweest in een westelijk deel en een oostelijk deel. In het oosten van Duitsland, Oost-Duitsland, de oude DDR, daar werd een soort schrikbewind gevoerd. Het communistische regime had een vorm van staatstoezicht om iedereen en alles in de gaten te houden. En als je dan anders deed of anders wilde, dan liep je de kans om gevangen genomen te worden en te belanden in een van de beruchte gevangenissen van de DDR. Ze hadden daar een systeem om je helemaal af te breken, om je geest te breken, om je helemaal klein te maken. Eigenlijk om je te ontmenselijken. Dan werd je opgesloten in een cel en die cel was helemaal rond. En in die cel, als dan de deur dichtging, was het pik en pikdonker. En als je daar dagen in zit, dan vervuil je helemaal. Want als je in een donker zit, dan ga je hoeken opzoeken. De ene hoek ga je zitten en de andere hoek ga je dan maar gebruiken als toilet. Maar in een ronde cel kan dat niet. En je raakt je hele oriëntatie kwijt. Je vervuilt helemaal. En zo een methode om je helemaal af te breken. Om zo iemand helemaal te breken. Daar in het pikkendonker. Zonder iets van licht. En als dan het licht uiteindelijk weer aanging, als er weer licht kwam in die cel, dan zag je pas hoe erg het was. Hoe verschrikkelijk je eraan toe was. Ik begin met dit voorbeeld omdat het eigenlijk ook iets laat zien van wat we vinden in de tekst die wij vanochtend, waar we naar gaan luisteren. Tekst voor de prediking, Jesaja 60. Jesaja 60, de versen 1 tot en met 3. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dagenraad. We gaan luisteren naar deze woorden, naar dit adventswoord onder het thema het stralend licht over Sion. Drie lijnen, drie gedachten. Dat licht, dat is oogverblindend. In de tweede plaats is dat licht overweldigend. En in de derde plaats is dat licht overvloedig. Stralend licht over Sion. Oogverblindend. Overweldigend. En overvloedig. Als we luisteren naar de tekst die vanochtend onze aandacht vraagt, die adventswoorden van Jesaja, woorden die ook heen wijzen en uiteindelijk heen zullen leiden naar de avondmaal zondag. Woorden waarvan ik hoop dat u die meeneemt, ook in de komende weken, om dat voor uzelf verder te overdenken en te bemediteren. Woorden waar eigenlijk een tegenstelling te zien is. Want laten we nou maar gewoon beginnen in het midden van de tekst. In het midden, en dan bedoel ik vers 2, en met name vers 2a. Daar gaat het over duisternis. Daar gaat het over donkere wolken. En let op, dit is het woord van de profeet Jesaja. Jesaja die gewerkt heeft in het tweestammenrijk Juda. Maar dit woord wat hij hier brengt, dat woord wat onze aandacht vraagt, dat woord wat hij verkondigd heeft, dat gaat verder dan alleen Juda en Israël. Het is een woord wat de hele wereld aangaat. En ook als het gaat over die duisternis en over die donkere wolken, dat gaat veel verder dan alleen Juda. Het gaat over duisternis op de aarde. En donkere wolken over de volken. Als we daar eens over nadenken. Duisternis. Pik donker dus. En dat over heel de aarde. Maar dat is toch niet gewoon? Dat klopt toch niet? Dat is toch niet de bedoeling? Als je kijkt naar wat de Heere voor had met Israël. En zeker met dat gedeelte wat is overgebleven. Die rest, Juda. De bedoeling van dat volk was dat ze een licht zouden zijn voor de volkeren. Dat zij een volk zouden zijn waarvan de heidenen zouden zeggen, dat volk dat heeft wat. Die hebben een geheim. Dat de volkeren zouden komen en zien wat is dat geheim van dat volk. En dat ze ook zo zouden komen tot het aanbidden van Israëls God. Dat licht wat dat volk zou moeten zijn, dat licht is gedoofd. Het is duister geworden. Want Juda, Israël, ze zijn afvallig geworden. Niet de Heere gevolgd, maar de afgoden gediend. Er is zonde overal in dat volk. Niet het woord van God staat centraal, maar het verlangen van het eigen hart. En in dat volk wat Gods heilzame geboden had gekregen, ook voor de inrichting van de samenleving, voor het omzien naar elkaar, er is onrecht. Daar gold het recht van de sterkste. Mensen die zich verrijkten. De armen, de wezen, de weduwen, ze werden vertrapt. En daarom is het afgelopen met Juda. Ja, bijna. Maar Juda staat voor die periode dat ze 70 jaar lang in ballingschap gevoerd zullen worden. Dat het duister wordt, dat het donker is over het hele volksbestaan van Juda. Heel ernstig, want God was toch met Juda, met Israël, een nieuw begin begonnen. Maar dat is mislukt. En dat is de repeterende breuk wat je steeds ziet in de geschiedenis. God die deze wereld geschapen heeft, deze wereld tot het aanzijn geroepen had. En op de eerste scheppingsdag klonk het uit Gods mond. Scheppend, krachtig. Daar zij licht en er was licht. En wat is van die schepping overgebleven? De mens die gekozen heeft, niet voor het licht, maar voor de duisternis. En gevallen is voor de vorst van de duisternis. En God die kwam. Nee, het was niet afgelopen. Maar telkens zie je in de geschiedenis dat God weer een nieuw begin maakt. Steeds weer. Dat deed hij al bij Adam en Eva. Waar is het op uitgelopen? De ondergang van de oude wereld door de zondvloed. Met Noach opnieuw een nieuw begin. Waar is het op uitgelopen? Op die torenbouw van Babel, wat uiteindelijk een spraakverwarring werd. En te midden van die verwarring en die verdeeldheid kwam God weer en maakte weer een nieuw begin met Abraham, met Israël. Om dat volk te zegenen, zodat ze tot zegen zouden zijn. Een voorbeeld, een licht te midden van de heidenen. Maar de duisternis is weer gekomen. Over het tienstammenrijk. Maar het zal ook komen over Juda. Het is afgelopen. Ja, zegt u kent de geschiedenis en jij ook. Maar dan komen ze toch terug. Ja, niet allemaal, maar er komt van Juda toch weer een rest terug. En de belofte van dat volk en van dat land en die zegen, die blijft toch bestaan. Ze komen terug. Maar het volk is gebroken. Er komt maar een gedeelte terug. En dat volksbestaan, dat machtige volk Israël, het speelt geen rol meer in de geschiedenis. Het is in de marge. Overheersing van andere volkeren. En de tempel die herbouwd wordt, het staat niet in het vergelijk met de tempel van Salomo. En er moet een heiden komen, een Edomiet, die uiteindelijk de tempel weer gaat verfraaien. En ook als het gaat over de godsdienst. De godsdienst die je vindt in Israël, in Juda. Het is armoedtroef. Het is uiteindelijk een godsdienst van zelf doen. Zelf rechtvaardig worden. Zelf je rechtvaardig maken. En de profetie? De verkondiging van het levende woord van God. Het valt stil. In Juda, in Israël, duisternis. En die donkere wolken over de volkeren. Want in die wereld van die dagen, het wereldrijk Babel. Het Perzische Rijk wat groot wordt. De Grieken die zich groot maken. En het Romeinse Rijk wat een wereldregering inricht. Er is heel veel godsdienst. Er worden allemaal goden gediend. Maar er is geen licht. Het toppunt van de duisternis is misschien wel wat Paulus aantreft als hij daar rondtrekt in Athene. Dan vindt hij zelfs een altaar voor die onbekende God. De God die ze niet kennen, de God waar ze niet van weten, die God waar ze geen woord van gehoord hebben, die dienen ze. Het toppunt van duisternis. Ook de volkeren. Ze leven in wetteloosheid. Ze kennen het woord van God niet. Het is onrecht omdat Gods geboden niet functioneren. Een wereld, de volkeren die tegen elkaar aanstoten in haat en nijd. Er is oorlog en geweld, vernietiging. Duisternis. Het is donker. De duisternis en de donkerheid van de onwetendheid. Ze zien zelfs niet hoe duister en hoe donker het is. De duisternis en de donkerheid ook van de moeite van het bestaan. In de gebrokenheid van elke dag. De duisternis die er is. Ze leven zonder Gods gerechtigheid. Te midden van de ongerechtigheid. Jesaja vat het samen in het voorgaande hoofdstuk. Als u even terugbladert. Jesaja 59 vers 2. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn. Zodat u niet hoort. En even verderop in de versen 9 en 10. Daarom is het recht ver van ons en bereikt ons de gerechtigheid ons niet. Wij zien uit naar licht, maar zie, er is duisternis. Naar stralend licht, maar wij wandelen in donkerheid. Wij tasten als blinden langs de wand. Ja, wij tasten als mensen zonder ogen. Wij struikelen midden op de dag als in de schemering. Wij verkeren zoals de doden in woeste plaatsen. En denkt u dan maar aan dat beeld van die cel. Stikdonker. Te midden van je eigen vuil en van je eigen ongerechtigheid. En dat is het gevolg van het volgen van de vorst van de duisternis. Die duisternis, dat is ook iets van die geestelijke dood. Het oordeel van God dat op ons rust. Dat oordeel dat als het niet anders wordt, overgaat in de eeuwige duisternis. Dat is aangrijpend. En dan die woorden van onze tekst. Daar wordt gesproken over licht. Tegen die achtergrond van deze duisternis, van deze donkere wolken. Dat licht dat weer komt, dat licht dat er weer zal zijn. Dat licht dat weer centraal zal staan. Sta op, word verlicht, want uw licht komt. Waar dan? Hoe dan? En wat is dat licht? Of beter gezegd, wie is dan dat licht? Waar? Dat vinden we in Jesaja 60 een klein stukje verderop. U vindt dat in de versen 14 en 15. Dan gaat het daar over die stad. De stad van de Here en Sion, van de heiligen van Israël. In plaats dat ze verlaten zijn en gehaat zijn geweest, zal ik u tot een eeuwige glorie maken. Er wordt hier dus gesproken over een stad. Over Jeruzalem. Die stad die weer het stralende middelpunt zal zijn. Die stad waar vreugde is. Waar de glorie en de heerlijkheid van God is. Die stad waar werkelijk vrede zal zijn. In die stad. Dus voor de inwoners van die stad. Voor het omliggende land. Voor dat volk wat bij die stad hoort. Daar in Jeruzalem. Daar zal licht komen. Het zal er komen. Die stad zelf is het licht niet. Nee, het licht komt van Gods kant. Het komt uit Gods hand. Het is licht in de duisternis. Een thema wat je verschillende keren ziet in Jesaja. U vindt dat ook al in het overbekende hoofdstuk, hoofdstuk 9. Daar spreekt Jesaja over licht. Jesaja 9, vers 2. Dat het licht er weer zal zijn. Dat volk dat woont in de duisternis. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood. Ze zullen een groot licht zien. Over hen zal een licht gaan schijnen. En dat licht wat daar gaat schijnen. Daar in Jeruzalem. Daar in dat land. Wat is dat licht? Wie is dat licht? Want zo moeten we die vraag stellen. Zeker als we zien op waar dit gedeelte staat, in het laatste gedeelte van dat Bijbelboek Jesaja, daar gaat het over die knecht des Heren. Hij die komen zal en die gekomen is. Die in de evangelie aangewezen wordt als hij die het licht is. U vindt dat zomaar een paar voorbeelden. Matthäus 4, Matthäus 4 vers 16. Daar gaat het over. Het volk dat in duisternis zat heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land, de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Daar wordt gesproken over Christus die het licht is. En we hebben het al gezongen, dat lied van Simeon. En we gaan het ook straks zingen, dat lied van Zacharias. Daar zingen ze ook over hem, over hij die komen zal en gekomen is. Die het licht is dat ook uitstraalt naar de heidenen toe. Of wat dacht u, begin van het Johannes-evangelie? Als dan gesproken wordt over het licht van de wereld. Dat licht dat gekomen is en schijnt ook in de duistere plaatsen. Jezus Christus. En hij zegt het zelf ook. Ik ben het licht der wereld. Jezus Christus als het licht. En hoe werkt dat dan? Nou jongens en meiden, dat weten jullie wel. Als het donker is en je zoekt een weg, dan is het wel handig als je een zaklamp hebt. Een licht wat je nodig hebt als je onderweg bent. Dat geldt toch ook van de Heer Jezus. Hij die de weg, de waarheid en het leven is. Het licht is onderweg naar de Vader. Of een ander voorbeeld van het licht. Het licht wat we hier zien, het licht dat van de vuurtoren komt. Zo'n vuurtorenlicht bedoeld om zij die op het water zijn te waarschuwen. Aan te geven waar ze zijn, maar ook, let op. Zo'n vuurtoren of zo'n lichtboei die er ligt om gevaarlijke plaatsen te markeren. Als je te ver gaat, ja, dan zul je vergaan. Het woord van Christus is ook zo vaak een waarschuwing. Ga niet die kant op. Denk eraan, als je onverzoend sterft, dan zul je omkomen. Het licht wat opgaat in het woord van Christus en ons wijst de weg die we wel moeten gaan, maar ook de weg die we niet moeten gaan. Het licht wat ook nodig is om op te ruimen. Of kennen jullie dat niet? Nou ja, bij ons thuis gebeurt dat wel eens. Dat mijn vrouw dan eens een lamp aansteekt in een van de kamers van de kinderen. En zegt, volgens mij moet er hier flink worden opgeruimd. En zo werkt het licht, het woord van Christus ook. Dat het licht valt in je leven. En dat je ziet, het moet anders. En dat je ziet de dingen die je doet, waar je mee bezig bent. Dat is niet tot eer van God. Dat is niet zoals God dat bedoeld heeft. En dat er schoonmaak, een grote opruiming moet plaatsvinden. Het licht van Christus. Je kunt ook denken aan een licht dat troost. En dan kijk ik naar de jongste kinderen in de kerk. Misschien hebben jullie dat ook wel. Onze kinderen hebben dat ook hoor, als ze heel jong zijn. Zo'n klein lampje op je slaapkamer, zo'n nachtlampje. Als het helemaal donker is op je slaapkamer, dat is niet fijn. Maar zo'n klein lampje op je slaapkamer, dat geeft een stukje rust. Dat geeft troost, dat je weet, oké, het is wel donker, maar er is toch een lampje. Ik weet waar ik ben en ik weet waar mijn vader en mijn moeder zijn. Het is goed, ik kan rustig gaan slapen. En is het woord van Christus, het woord van de Heer Jezus. Juist ook als je zegt, het is zo donker en ik weet het niet meer. En dat je het woord opent en leest over die goede herder die je draagt. Is zo'n woord niet een troost? Jezus Christus ook het troostende licht? Maar ook als oriëntatiepunt. Als je in het donker onderweg bent en je zoekt je weg. En dat je ziet daar bij het licht. Daar moet ik zijn. Daar moet ik naartoe. Daar is mijn bestemming. Of daar vind ik hulp. Wij in ons leven onderweg naar onze bestemming. En dat we die bestemming in het oog houden. Namelijk Jezus Christus alleen. Zijn licht. Dat licht van Christus in een duistere wereld. Dat is oogverblindend. Dat brengt me bij het tweede. Dat licht is ook overweldigend. Dat licht waar hierover gesproken wordt in Jesaja 60, dat is maar niet een klein lampje. Ook niet iets van kunstlicht. Het beeld wat hier ingevoegd wordt is het beeld van het stralende licht van de zon. We zagen er vanochtend iets van toen we hier onderweg gingen. En toch in het oosten en in Israël is dat nog helderder, nog scherper, nog groter. Want zo lazen we dat licht komt, dat licht gaat op, dat licht zal over je gezien worden. En er wordt gesproken over de dageraad. Nu, de dageraad in Israël gaat heel snel. De scheiding, hoe dichter je bij de evenaar komt, de scheiding tussen de nacht en de dag, wordt al maar korter. Ja, hier kan het lang schemeren. Dicht bij de evenaar is die omslag heel snel. Als de zon opkomt, dan breekt ook in één keer de zon en het licht door en staat alles in het volle licht. Nou, dat is wat hier bedoeld wordt. Dat volle licht dat daar straalt, daar in dat land, in dat licht waar alles gezien en gehoord wordt. En als dat licht komt, als het licht zo komt in al die helderheid en die heerlijkheid en die zon gaat stralen en gaat schijnen, wat gebeurt er dan in de natuur? Als het licht komt, dan gaat alles leven. Dan komt alles in beweging. Je ziet het. Je hoort het. Op een stralende zonnige dag hoor je de vogels en je ziet dat de natuur wakker wordt. Het licht, als dat schijnt in de duisternis, dan heeft dat iets weg van een magneet. Je hebt het vast wel eens gezien. Zeker bij in de zomertijd, als je lang buiten zit en je steekt dan een lamp aan of een kaars of iets van vuur, dat er allerlei insecten omheen gaan zwermen. Die worden onweerstaanbaar getrokken naar dat licht. Die moeten naar dat licht toe. Dat licht als een magneet. Nou, zo ook in onze tekst. Het licht dat schijnt, dat licht dat opgaat in Jeruzalem, in Juda, in Israël. En dat licht is een magneet. Dat trekt aan. Nee, geen insecten natuurlijk, maar mensen. Dat trekt mensen aan. In de eerste plaats natuurlijk de mensen in Israël. Toen, waar Jezus Christus geboren werd. Je leest het telkens weer in het evangelie. Honderden, duizenden gingen naar hem toe. Ze zagen iets in hem, ze hoorden iets in hem. En dat was aantrekkelijk. Hij was als een magneet daarin, in Galilea en Judea. Maar niet alleen voor het Joodse volk. Ook zelfs ver daarbuiten. Ook voor de heidenen, ook voor de volkeren. Het thema wat je telkens terugvindt in het boek Jesaja, dat die zegen, het licht er ook is voor de volkeren. En de vervulling daarvan, die zien we natuurlijk in het Nieuwe Testament. Zelfs al tijdens het leven van de Heer Jezus gebeurt het. Ik denk aan die Canaanitische vrouw. Die buitenlandse vrouw die naar de Heer Jezus wordt toegetrokken. En ze moet bij hem zijn voor de nood van haar kind. Ik denk aan die twee Grieken, die mannen die bij Filippus kwamen en ook Jezus wilden ontmoeten, ze wilden hem leren kennen. Ik denk aan Capernaum, waar de Heer Jezus gewoond heeft, waar ook die hoofdman was en die met zijn nood kwam bij Jezus Christus. De heidenen die kwamen toen al. Maar na Pinksteren, en daarom Jesaja 60 reikt veel verder dan alleen kerst, maar na Pinksteren, dan breekt als het ware de dam door. Dan wordt het woord gehoord en gezien en ze komen en ze geloven. En het woord van Christus, het licht van Christus gaat op en het wordt gezien wereldwijd. Ze komen, ja ze komen, zelfs de koningen die gaan naar de glans van uw dageraad. De koningen, de rijken, de aanzienlijke. Mensen die iets voorstellen in deze wereld, ze komen en knielen voor Christus neer. Ik denk aan Jozef van Arimathea, die rijken. Een volgeling van de Heer Jezus. Ik denk aan Cornelius, de centurio. Een man van aanzien, een man van macht, een man die iets voorstelde in het Romeinse Rijk. En hij kwam en aanbad Christus. En wat dacht u van die drie koningen? Althans, zo worden ze genoemd in de overlevering, de wijzen uit het oosten. Ze kwamen al kort na de geboorte, die heidenen, om het licht van de wereld eer te bewijzen. Om voor de koning van de wereld te knielen en hem te aanbidden. Hier vind je daar de uitwerking van in Jesaja 60, als je verder leest naar vers 3. Als die volkeren komen, Jesaja die het schildert, de volkeren die komen en delen in de Messias van Israël, die komen tot de aanbidding van Jezus Christus. Uw poorten, vers 11, van Jeruzalem zullen steeds openstaan. Dag en nacht zullen ze niet gesloten worden. Opdat men het vermogen van de heidenvolken naar u toe zal brengen. En hun koningen naar u toe geleid zullen worden. Nog steeds. Wereldwijd. Het is zo klein begonnen. Maar de duizenden, ze zijn gekomen. De miljoenen, die scharen die niemand tellen kan. Jezus Christus. Hij die overweldigend is. Die magneet. En het staat er zo met nadruk. Ze zullen komen. Heerlijk toch? En nu de vraag vanochtend. En u? Jij? En ik? Komen wij ook? Kijk, de boodschap van het licht wat vanochtend hier gebracht wordt is in die zin niet nieuw. Het boodschap van vrije genade, de boodschap van het licht van Christus, Jezus Christus, het licht van de wereld is voor u niet nieuw. U heeft dat al zo vaak gehoord. Maar de vraag is, bent u gekomen? Hebben wij de duisternis verlaten en leven wij nu in de lichtglans van het evangelie? Of geldt voor ons de klacht die we vinden in het evangelie van de Heer Jezus? Geldt het van ons dat we de duisternis liever hebben dan het licht? Dat we niet komen? Dat we ons niet laten verlichten? Dat we blijven in het duister? Ja, dat betekent dat we dan werkelijk ook zullen blijven in het duister opnieuw. Dan zal het eeuwig nacht worden. En dat licht van Christus is nodig. Dat het schijnt in ons leven. Dat het ons ankerpunt is, ons richtpunt, ons rustpunt in Jezus Christus. Ja, of zegt u, ja, ik aarzel. Er ligt toch wel een drempel. Ja, dat komen tot Christus, dat moet wel, maar ja, dat moet je dan maar wel durven. Of dat je aarzelt en zegt, ik hoor het wel, maar dat gaat toch zomaar niet. Of dat je voorwaarden stelt. Ja, dat licht van Christus is nodig. Maar eerst moet ik zelf maar een beetje licht maken. Gemeente, hoe kwam hij? Hoe kwam dit licht? We kennen toch die engelenzang, hè? Die engelen die daar zingen in het veld van Efrata. Ere zij God in de hoogste hemel. En vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Eer en verheerlijking en heerlijkheid. Zo'n heerlijke lofzang is er over een mens nog nooit gezongen. En dat wordt bezongen over de Zoon van God. En daar gaan de herders op zoek. Ze zoeken hem en ze komen. En wat vinden ze dan? Ze vinden het licht. Waar vinden ze het? In een paleis waar ze tegen worden gehouden door een paleiswacht? In de tempel waar de tempelpolitie staat, u mag hier naar binnen? In een woonhuis waar de deur van op slot zit, want daar heeft iemand anders niks te zoeken. Geweten het licht van de wereld. De preekvoorbereiding kwam het zo tegen. Het is een woord, het klinkt heel rauw. Maar het laat wel zien hoe het licht van deze wereld gekomen is. Dat licht van de wereld, dat kwam op de vloer van een stal. Uit de schoot van een tienermoeder. Waar een armzalige timmerman naast staat. Het licht van de wereld is zo diep in onze duisternis, in ons bestaan neergedaald. Als je daarover nadenkt. Gods Zoon uit de hoogte, het licht, het eeuwige licht, Gods heerlijkheid en majesteit op de vloer van een stal. Geboren uit een meisje, een maagd, een tienermoeder. In een gezin waar armoed troef is, want later brengen ze het armenoffer. Dat kan toch helemaal niet? Toch wel. En daarom, dat maakt duidelijk dat er geen voorwaarden zijn om naar hem toe te gaan. Dat het licht schijnt tot in de duisternis. En wil schijnen ook in de duisternis van ons bestaan. Dat we toegang hebben. Dat we welkom zijn. Jawel, aan onze kant komen we alles tekort. Aan onze kant is het duisternis en donkerheid. Maar als dat licht komt, hij neemt alles mee. Alles. Ook waarin wij tekort schieten, waarin wij niet hebben. Hij neemt alles mee, want hij is overweldigend. Alles komt van hem. Als hij komt, en hij komt met dat licht, dan komt hij met zijn heerlijkheid en zijn genade. En dat hebben we toch precies nodig? Dat hebben we toch nodig in de duisternis en de donkerheid van ons bestaan, onze onwetendheid. Bij hem is kennis en gerechtigheid. Hij is de leraar van de gerechtigheid die alles wil geven en met zijn licht schijnt in de duisternis. Hij die komt ook met zijn licht in de gebrokenheid van je bestaan en je troost in de moeite van het leven als hij het licht laat schijnen en laat zien wie hij is. Hij die komt met het licht en daarin laat zien dat wij zondaren zijn. Dat die zonde er elke dag weer is. En dat de ongerechtigheden, dat die zich opstapelen. Maar hij komt met zijn licht, hij wijst het aan. Maar hij komt tegelijkertijd met vergeving, verzoening, zijn liefde en zijn genade. Hij is het licht, hij is het eeuwige licht. Dat licht, dat is overweldigend. Wat wij kunnen doen met onze pogingen, een beetje kunstlicht brengen, dat kunnen we niet. Maar als hij komt en hij komt, dan zullen ze komen, zo lees ik het. Daar staat hij garant voor. En daarom, gemeente, dat woord van Christus gaat nu open. Het licht van Christus schijnt in het midden van de gemeente. En de Heere die werkt hier met het woord en zijn geest. En daarom is het nodig dat we voortdurend dat gebed bidden. Kom met uw geest. Kom met uw woord, dat dat licht komt en dat dat woord blijft en doorwerkt in je leven. Dat je iets proeft van wat een wonder het is. Wij, mensen van de duisternis. En dan komen tot het licht, omdat dat licht in Christus naar ons toe komt. Gemeente, hij kwam naar Bethlehem, de Zoon van God. Die God is en licht uit lid. Hij kwam. Maar hij komt ook nu in het woord en met zijn geest komt hij nu in het midden van de gemeente. Hij is gekomen en daarom sta op. En dat brengt ons bij het derde. Dat licht dat is overvloedig. Nog een keer terug naar deze tekst van het begin. Het begin van die tekst. Dat laat zien dat het nog geen licht daar is. Juda, Jeruzalem, de wereld en de volkeren, ze liggen daar in de duisternis, onder die donkere wolken. Het licht moet nog komen. En dan? Ja, dan klinken die woorden, sta op, word verlicht. Is dat een idee van Jesaja? Van, het zou wel een goed idee zijn om eens te gaan staan. Een overweging van, zou het geen optie zijn dat u eens gaat staan? Gemeente, het is een bevel. Zoals het hier staat, is het een oproep, een roep van een boodschapper, een roep van een heraut van de koning. Je hoort hier iemand roepen boven iedereen uit. Het woord dat bekendgemaakt moet worden. Het is een roepstem, het is een uitroep. Sta op! En waarom dan? Stonden ze dan niet? Stonden ze dan niet overeind daar? Nee, ze zaten blijkbaar. Of misschien lagen ze wel. Want je dat leest in het Oude Testament over mensen die zitten of liggen, dan is dat nogal eens een aanduiding van verdriet, van verlatenheid en van wanhoop. Je vindt dat bijvoorbeeld aan het begin van het boek Jesaja. Jesaja 3, vers 26, daar zie je het uitgetekend. Haar poorten zullen treuren en rouwen. Als alles haar ontnomen is, zal zij neerzitten op de aarde. Dus het zitten en het liggen als een aanduiding van wanhoop, van verlatenheid, van verdriet. Als gevolg van de zonde. Omdat het oordeel gekomen is. En daarom die diepe en die doffe ellende. En nu hier in Jesaja 60 vers 1. Sta op. Geen wanhoop. Maar hoop. Geen verlatenheid, maar verwachting. Een voorbeeld om het duidelijk te maken. Misschien heeft u dat wel eens meegemaakt. Dan sta je op het vliegveld te wachten. Te wachten op een vlucht waar je zelf mee moet. Of op familie waar je naar uitziet. Maar er is alles in de war gelopen en er is een enorme vertraging. Het duurt lang. Uren. En je staat er op Schiphol en het wachten is uren en uren lang. En het strekt zich zelfs uit tot in de nacht. Wat doe je dan? Nou, eerst ga je wat rondlopen en een beetje praten. Maar op een gegeven moment ga je toch zitten. En je hangt wat over je spullen heen. Of je gaat liggen en je probeert de zaak wat in de gaten te houden. Dan wordt het een beetje ja, zo'n gelaten sfeer. Van je weet niet waar je aan toe bent en je wacht maar. En dan ineens dan komt er zo'n mededeling. Ze komen. Ze zijn net geland. Wat gebeurt er dan? Dan springt iedereen overeind en dan slaat de sfeer ineens om. Dan ben je weer gericht op die komst van familie of dat je eindelijk kunt vertrekken. Nou, zo klonk deze boodschap lang geleden. Een boodschap van hoop en verwachting. Hij komt. Verlossing, redding, de Messias, hij komt. Zo ver vanuit het Oude Testament werd vooruitgekeken naar de komst van de Zaligmaker. Gemeente, wij weten meer. Hij is gekomen. En vandaag is de dag van de goede boodschap. De dag waarop de Heer komt met zijn woord, met zijn geestwerk. Het licht is gekomen, ook tot ons. En daarom die opdracht, die uitroep, het bevel, die aansporing. Sta op in hoop en in verwachting. En dit woord dat klinkt, en het is Gods woord. Niet zomaar een woord van een dominee die langskomt. Het is het woord van God, een opdracht. Dat woord van God wat machtig is, wat krachtig is. Het woord van God wat scheppend is, wat levendwekkend is. Zoals op de eerste dag God sprak dat er licht moest zijn en er was licht. Zo klinkt ook vanochtend het woord van God. Het woord van Christus in ons midden. Het woord van licht en van heerlijkheid. Jawel, dat licht en die heerlijkheid, dat is onthullend. Ontdekkend. Dat laat zien wie wij zijn. Maar tegelijkertijd is het genezend, het is reddend, het is verlossend. Het is het woord wat klinkt en wat ook klonk bijvoorbeeld bij het graf van Lazarus. Onmogelijk toch? Een dode die begraven is en de twee zussen zeiden al maar, hij ruikt al, het lichaam is al aan het ontbinden. Dat graf wat dicht is en daarom dicht moet blijven en Jezus roept daar met een grote stem, Lazarus sta op, kom uit. En het wonder gebeurt. Hij stond op en hij kwam eruit. En daarom dat licht dat gaat op, bedoeld om te zien ons tekort in alles. Maar dat we ook zullen zien zijn overvloed in liefde en genade, in redding en vergeving. En dat valt nu samen, valt nu helemaal samen in het werk van Christus. Als je ogen open gaan, dan zie je het. Dan zie je het ook komende zondag. Als je in de tafel van de Heere komt. In die tekenen van brood en wijn. Hij liet zich breken. Hij gaf zijn leven. Om u, om jou, om mij dat eeuwige leven te geven. Dat we daarin ook dat eeuwige licht van Christus zien. Daarom opstaan en komen. Meer en meer steeds weer zijn licht. Want we kunnen niet leven van ons eigen kunstlicht. Als dat licht van Christus weer dooft, dan wordt het weer donker en duister. En daarom, we kunnen geen dag zonder dat licht van de zalig maken. Maar nog iets, sta op. Ja, dan wordt de vertaling lastig. Is het nu wordt verlicht? Is het, ja, wordt verlicht of schijn het licht of schitter het licht? In onze taal moeten we dan zoeken wat daarmee bedoeld wordt. Is het bedoeld dat het licht komt en dat je een soort harde spiegel bent en dat het licht gelijk weer kaatst? Wat bedoelt het is dit? Dat we het licht ontvangen. Dat het licht ook innerlijk iets uitwerkt. Maar als dat licht komt en straalt op je leven, dan kan het niet anders. Dan ga je zelf licht verspreiden. Nee, niet je eigen licht. Dan ga je zelf niet in het middelpunt staan. Zelf niet schitteren. Maar dan wordt er in je gezien iets, en dat wordt beschreven in deze tekst. Dan ga je de heerlijkheid van de Heere zien. Dan wordt in het leven van u, van jou en van mij die heerlijkheid van Christus zichtbaar. Dan wijzen we niet op onszelf, maar dan laten we zien wie Christus is in ons leven. En daarom klinkt het, word verlicht, schitter, straal, weerkaats, verspreid het licht van Christus. Zoals de Heer Jezus het zegt in de bergreden. U bent toch het licht van deze wereld, om zo het licht van Christus in deze wereld door te geven. Een opdracht, een bevel, om dat licht te laten schijnen in je gezin, de gemeente, op je werk, in de studie, in de familie. Ja, en de vraag is, doen we dat? Of houden we dat licht voor onszelf? En dat delen met een ander, in woord en met daad? En toch, gemeente, als dat licht schijnt in ons leven, dan kan het toch niet anders. Of het komt eruit, dan komt het er toch, dan komt het toch naar buiten. Dat licht van Christus, dat kunnen we dan toch niet alleen maar opsluiten in onszelf. Zeker als we dat licht gezien hebben, zoals Paulus erover schrijft in 2 Korinthe 4. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Dat kun je toch niet voor jezelf houden? Dan gaat de mond toch open? Dan getuigt je leven daar toch van? Dan is dat toch zichtbaar dat Christus de grond is van ons bestaan? En daarom sta op. Geef het licht door als opdracht. Jawel, is dat eenvoudig? Is dat iets wat we zomaar even kunnen doen? Nee, dat roept allerlei tegenstand op. Dat roept allerlei tegenspraak op. Tegenstand en tegenspraak als eerst in je eigen hart. Paulus wist er ook van. Als ik het goede wil doen, dan doe ik het niet, dan ligt het kwade mij bij. En toch is het onze roeping. Maar niet uit eigen kracht. Niet met eigen licht. Want zonder hem kunnen we niets doen. Begrijpt u het nu, gemeente? Waarom we het woord van Christus telkens weer nodig hebben. En waarom we ook er echt weer aan toe zijn om het avondmaal te vieren. Om weer vervuld te worden met hem. Zodat we kunnen doen wat Christus van ons vraagt. Omdat zonder dat woord en zonder ook de sacramenten de weg voor ons te zwaar is. Het licht is gekomen, maar het licht zal ook komen. Het zal komen in die stad Jeruzalem. Het zal vooral schijnen in die hemelse stad, het hemels Jeruzalem, op de bruiloft van het Lam. Daar lees ik over die stad waar het licht schijnt in Openbaring 21. Als Johannes dan schrijft over die heerlijke stad. Ik zag geen tempel in haar. Want de Heere, de Almachtige, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden. Want daar zal geen nacht zijn. Geen nacht meer. Geen duisternis meer. Maar licht. Eeuwig Christuslicht. Amen.